Dus we hadden het over leven na de dood. Hè? En we hadden, al een basis gelegd, hè, weet je nog? De basis dat er is geen onsterfelijkheid buiten Christus. Hè? We zijn sterfelijke wezens. We zijn opgemaakt uit een lichaam, uit het stof van de aarde. En de levensadem van God maakt dat we een levend wezen, een ziel zijn. Die ziel, zoals we hebben gezien, houdt op met bestaan wanneer we dood zijn. En we wachten dan op de opstanding. He, zij die in Christus zijn tot eeuwig leven, zij die niet in Christus zijn tot een ander oordeel. En dat is nog een aparte bijbelstudie, maar we willen in Christus zijn, we willen het goede meemaken. We hebben toen gezien dat door in het Oude Testament er eigenlijk geen hoop is op eeuwig leven. En dat dat pas gekomen is vanaf Jezus. En Jezus is de opstanding en het leven, heeft hij gezegd tegen Maria, de zuster van Lazarus. Het Oude Testament kent dus alleen maar Sheol, het dodenrijk. En zoals we zoiets gaan zien, we gaan een paar voorbeelden pakken in het Oude Testament, dat misschien iets anders kunnen zeggen, maar eigenlijk niet, gaat het eigenlijk bevestigd worden van in het Oude Testament alleen maar dodenrijk. Dood is dood, maar vanaf Jezus is er hoop op opstanding. Amen. Dank de Heer. We hebben toen een paar van die, hoe zeg ik dat, objections gezien. Versen die iets anders lijken te zeggen. Hè? Maar je moet altijd zien van Genesis tot Openbaringen, wat is de rode lijn doorheen de Bijbel? En dan als er een afwijkende tekst is of een afwijkende leer, moeten we dat gaan verklaren in licht van wat zegt de Bijbel algemeen. Ja? Dat is zoals met de enigheid van God. Hè? Van het begin van Genesis helemaal tot de komst van Jezus, de Joden geloven dat er maar één God is. En dan zien we daar een paar teksten uit, spreekt er over vader, spreekt er over de zoon, en komt er ook ineens geest bij. En dan lijkt het precies wel alsof er drie verschillende personen zijn. Maar als je dan het licht kijkt van heel de Bijbel, valt dat wel te verklaren. Maar je moet uitgaan van het concept, er is één God. Amen. En niet ineens gaan zeggen van, oh, nu zijn er ineens drie verschillende. Hetzelfde met het concept van leven na dood. Het concept is, je bent dood, je gaat naar het dodenrijk. Er was geen opstanding, maar nu Jezus zien we ineens dat er wel een opstanding is. Dus we gaan niet ineens zeggen van, ah, nu als je dood bent, ga je bij God of ga je in de hemel zitten, ineens in de, ergens van boven. Nee, Jezus zegt zelf in Johannes 3, 13, die hebben we nog niet gezien trouwens, die vers. Dat is een nieuwe. Die kwam een goeie. Heb je vandaag gelezen, Johannes 3, 13. En ik lees in de MBV. Okay, je hebt MBV zeker, Hanna. Je hebt ook MBV. En Leen heeft daar getrouwde naar de spuibel. Het zegt, er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel, behalve degene die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon. Ja? Ik zal het nog eens even zeggen, en dan zullen we in uw vertaling even zeggen. Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel? En wat zegt je van hem?
Opgeklommen.
Opgeklommen, ja. Dus, Jezus zegt eigenlijk wat ze altijd al hadden waargenomen in het Oude Testament. Er zit niemand in de hemel. He, er is nooit iemand opgestegen naar de hemel. Er is nooit iemand opgestaan uit de dood. He? Er zijn er wel opgestaan uit de dood, er zijn er in het Oude Testament, denk ik toch, met Elisa, denk ik, was dat niet? Of nee, met Elijah. Was daar ergens...
Die is met die kar van vuur naar de hemel gereden.
Ja, nee, maar heeft hij ook geen mirakel gedaan dat er iemand dood was en dat er tot leven kwam?
Die jongen daar.
Ja, maar wat Jezus hier wil zeggen, is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel. Met andere woorden, er is nooit iemand in waar dat God woont, opgestegen. Ja, de echt, als wij zeggen hemel, dan denken we echt aan de hemel. Hè? Maar je moet wel beseffen in de Bijbel, ja, hemel kan ook zeggen alles boven de aarde. Er zijn eigenlijk drie hemelen in de Bijbel. Dus je hebt de hemel, de plaats waar God woont. Je hebt de hemel, wat wij noemen de ruimte. He, dus in plaats van de sterren, zon en de hemel, he, die hemel. En dan de hemel wat wij hier de lucht noemen. Ja, de wolken. Ja. Trouwens over Elijah, dat is ook een goeie, met die vuur daar. Daar gaan we het volgende week over hebben. Maar waarom haal ik hier Johannes 3,13 aan, is om aan te tonen dat Jezus hier bevestigt wat reeds werd gezegd in het Oude Testament. Er is niemand in de hemel waar God woont. He? Er is niemand die daar nu... Een Mozes zit daar niet. Een Elijah zit daar niet. Een Samuel zit daar niet.
Is die Mozes dan op de berg?
Daar gaan we het vandaag over hebben. Dus we gaan het hebben over Samuel. Ja. En we gaan het hebben over de berg van Transfiguratie. Matthäus 17. Dus we gaan eerst naar 1 Samuel. Want er zijn natuurlijk mensen die zeggen... Ja, maar wat dan met... 1 Samuel, hoofdstuk 28, vers 5 tot en met 19.
Sorry, ik heb het even
geschreven. 1 Samuel 28, vers 5. Hebben jullie dat verhaal al eens gelezen over... Saul, koning Saulus, die te rade gaat bij een dodenbezweerder, een geestenbezweerder, hoe noemen wij dat vandaag?
Een heks.
Ja, ze noemen in het Engels de witch, hè, de heks. Staat dat bij u zo, heks?
Een dodenbezweerder.
Ja, een dodenbezweerder, hè? Ja, vers 7, hè? Een dodenbezweerster staat hier ook in de MBV.
Ah, ja.
In andere vertalingen staat een medium. Dus iemand die... iemand die eigenlijk geesten consulteert, ja. Raadpleegt. Mm-hmm. In het Engels is dat iemand met de familiar spirit. Ja, dat moet zeggen iemand die uw familie geest, iemand dat jij kent, die dood is, voor u opzoekt. Vandaag de dag ook trouwens de big business, hè? Je kunt ergens naar zo'n tentje gaan en ze vragen van... Hè, je geeft dan natuurlijk geld. En dan zeggen ze van, wie wil dat ik eventjes ga raadplegen voor u? Ja, mijn onkel, zo en zo. Hè. En dan, er is contact. Ja, er is iemand uit het hier. Wacht, ik voel dan... Er is nog iemand anders. En natuurlijk is dat ofwel heel demonisch. Hè, staan die in contact met demonische geesten. Ofwel zijn dat charlatans, die van tevoren al weten wie er gaat komen, die doen opzoekwerk. Mm-hmm. Cold reading noemen ze dat ook wel. Cold reading, dat is zo'n mentalist trucje dat door middel van vragen stellen, zowel het antwoord uit u kan trekken. Zo. Dat is een gaaf. Hè? Dat is echt zo... Maar dat is niet in contact staan met een demon, maar dat is gewoon eigenlijk psychologische trucjes gebruiken om u te doen laten geloven dat ik sta in contact... met iemand die jij kent. Ja, en natuurlijk, hoe goed voelt u dan wel niet dat je weet dat je een dierbare, het hier namals, het nog goed doet, en dan zeg je, en al je zorgen enzovoort. Dat was een ding, voordat we dat gaan lezen, consulteren of het raadplegen van doden was bij wet verboden. Ja, in Deuteronomium, houd je vinger of steek daar maar zo een lintje, Deuteronomium 18. Ja. Deuteronomium 18. En Hanne, wil jij naar Leviticus 20 en 6 gaan? Deuteronomium 18, vers 9 zegt... Wanneer u in het land komt dat de Heer uw God u geven zal, mag u de verfoeilijke praktijken van de volken daar niet navolgen. Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, staat hier. Wat staat bij u?
Die wolkenwichels.
Wolkenwichels. Ik weet niet wat dat wil zeggen, maar ik denk dat dat mensen zijn die dingen zien in de wolken. Als een teken van wat moet komen gaan. En dat ze zo kijken, ze van, ja, die wolk heeft die vorm. Morgen hebben we goed geluk. Ja, het was iets dat andere volk deed. Wichelaars, tovenaars, bezweerders en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. Want de Heer verafschuwt mensen die zulke dingen doen en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. Oké. Dus... Niet naar luisteren, zegt de Heer. En nog straffer zelf, en daarvoor heb ik gezegd, Hanna, ga een keer naar Leviticus 20 en 6, als je een keer... De straf voor het raadplegen.
Moet ik vers 6 lezen?
Ja, vers 6, ja.
Ik zal me ook keren tegen wie zich met geesten en schimpen inlaten en hen uit de gemeenschap stoten.
Oké, dus als jij u inliet met degene die geesten bezweerden, doden oproepen, werd uit de gemeenschap verstoten. Dat wil zeggen bijna zo goed als dood. Maar het gaat nog erg, vers 27 van nog altijd Leviticus 20. Een beetje naar beneden kijken.
27.
Ja.
Een man of een vrouw die geesten of schimmen van doden laat spreken, moet er doodgebracht worden. Zulke mensen moeten worden gestenigd en hebben hun dood aan zichzelf te wijten.
Dus dat was de doodstraf.
Dat is straf, hè?
Dat is straf, hè? Ja, dat is, God was daar zo nadrukkelijk tegen, want dat is natuurlijk iets wat de volken rondom Israël deden. Die hadden geen hoop, die hadden geen waarlijke profeten, dus die gingen bij van die charlatans. Hè? En die werden ofwel aangezet door demonen, ofwel, en dat heb ik vandaag ook ontdekt, en dat vind ik wel heel interessant, dat woord voor een dodenbezweerder, hè, is op in het Hebreeuws, op. En ik zal eens even lezen wat de dictionaire daarover zegt. Hè.
Okay.
Ja, op. Ja, ik weet niet hoe dat in het Hebreeuws wordt uitgesproken, maar momentje, ik zit hier in de verkeerde Babel. Ik zit er in de verkeerde King James. Ja. Op. Zo is het in het Hebreeuws. Kun je dat lezen?
Ik kan het niet lezen.
Dat zijn zo van die... zijn zo van die tekentjes.
Ah, ja. Ja,
op. En hier staat, het is in het Engels, hè. Apparently through the idea of prattling a father's name, properly a mumble. Mumble. That is a water skin from its hollow sound, hence a necromancer, bottle, familiar spirit, ventriloquist, as from a jar. Ventriloquist is een buikspreker.
Verstand het niet.
Nee, ik kan het uitleggen. Wat het Hebreeuws... Ja, het zegt hier eigenlijk het woord op, wat wij vertalen naar dodenbezweerder, komt eigenlijk van een ander woord dat eigenlijk murmuren betekent. En ook van het woord water bottle. Een waterfles met een soort van geluid, een hollow sound, hoe zeg ik dat, hollow, zo'n weergalm geluid. Waar dat in het Grieks trouwens vertaald wordt naar een buikspreker. Dus, ja, om een lang verhaal kort te maken, ik heb dat straks ook gehoord, vond het heel interessant, maar die dode bezweerders zouden dus eigenlijk soms in contact staan met demonen, maar zouden ook door buiksprekerij doen laten blijken dat ze bezeten zijn door de geest van die doden dat ze oproepen, een soort trucje. En zou dat niet zijn wat in Jesaja 8:19 wordt bedoeld? We gaan er eens eventjes naartoe. Jesaja 8:19. Jesaja 19. Trouwens, hier wordt ook gesproken tegen de praktijk. Want even wachten, iedereen er is. De Naarse Bijbel, dat is meer letterlijk. Hè? Wil je eens even lezen?
En wanneer ze tot u zullen zeggen, ondervraag de dodenbezweerders en de waarzeggers met hun gepiep en geprevel. Gepiep en geprevel.
Ja, ja.
Mag een gemeente zijn goden niet ondervragen, de doden terwille van de levenden. Ja.
Het gaat over dat gepiep en wat was het?
En geprevel.
Geprevel. Ja, NBV, Marianne, wil je nog eens lezen?
Helemaal.
Ja, 19.
Wanneer men jullie vraagt om de geesten van doden te raadplegen en naar fluisterende en mompelende waarzeggers te luisteren, elk volk raadpleegt toch zijn goden en vraagt de doden toch om raad voor de levenden.
Dus sommigen denken, omdat hier Jesaja De praktijken, of hoe zeg je, hoe dat ze dat uitvoeren, dat waarzeggerij en die dodenbezwering, dus blijkbaar door, zeg je nog eens?
Gepiep en geprevel.
Gepiep en geprevel. Dat dat een exacte definitie zou zijn van dat woord op. He, dus door buiksprekerij, door gepiep en gevrevel, gemompel. Voor die mensen, een buikspreek, die wisten niet wat dat is. He, ik weet trouwens nog altijd niet hoe dat werkt. He. Hoe dan de mensen vanuit zijn buik met zijn mond bijna dicht, eigenlijk er een geluid kan uit laten komen. Ja, ik vind het fantastisch als je het kunt. Dat is een heel moeilijke techniek om meester van te worden. Maar blijkbaar in die tijd, mensen die waren er direct over verkocht. En ik denk dat Paulus daar ook iets over zegt in het onderwerp over het spreken in tongen. Wanneer dat je het doet zonder liefde, dan ben je als een klingende cymbaal. En ik meen me te herinneren dat in je studiebijbel daar iets staat over de praktijken van de afgoderij, dat er daar ook buiksprekerij was in de tempels gaande, ook om de stem van de goden te laten weer klinken. Als een soort van dreun. En Paulus zou dus eigenlijk zeggen, dus eigenlijk als je spreekt in tongen, maar je doet het niet in liefde, je geeft je lichaam voor de vlammen prijs, maar je doet het niet uit liefde, dan ben je eigenlijk niets. Dan ben je eigenlijk zoals de mensen die afgoderij aan het doen zijn. Dat was meer de context waarin dat Paulus dat zou... Maar ja, we weten dat natuurlijk niet als we dat gewoon lezen, maar die mensen zullen dat wel hebben beseft. Maar dus om nu eigenlijk terug te komen naar Samuel. Hè? 1 Samuel. Dus je mag teruggaan naar waar je wilt, een linkje hebt geplaatst. Waarom nu heel die introductie over dodenbezwering en buiksprekerij? Het komt zometeen wel duidelijk. Oh, het wordt zometeen wel duidelijk, hoop ik. We gaan het verhaal een keer lezen. Hè. Beginnende vanaf vers 5. Heb jij het 28? 1 Samuel 28, vers 5, Hanne? Wil jij een keer lezen? Je kunt goed lezen.
En tot waar moet ik lezen?
Tot 19.
Maar toen hij het kamp van de Filistijnen zag, greep de angst hem bij de keel.
Nog even wachten. Het gaat over Saulus, hè? Saulus, oh ja, om even nog een voorgeschiedenis te geven. Saulus, Saul, ja. Waarom zeg ik Saulus? Omdat sommige vertalen denk ik dat Saulus zeggen. Nee, dat is Saul. In het Engels is Saul. Heb jij Saulus?
Nee.
Maar ik weet niet waarom dat ik Saulus zeg. Misschien de NBG dat Saulus. Ik zal ze beter. Maar Saul, dus hij zit hier aan het einde van zijn Latijn. Hij heeft oorlog met de Filistijnen. Samuel is dood. Hij weet, God heeft hem verworpen. David is de nieuwe, of wordt de nieuwe koning. En hij staat voor een oorlog. Hij weet niet wat te doen. Moet ik die oorlog met Filistijnen aangaan of niet? En wat deze vroeger? Ze gingen naar God. Ja, hè, naar de hoge priester. Met de Urums en de Toemers, die orakelstenen, raadplegen. Moeten we gaan of niet? Want natuurlijk, als je gaat dan heb je overwinning. Als God zegt niet gaan, dan moet je dat niet doen, want dan is... Hè. Dus daar zitten we. Okay.
Maar toen hij bij het kamp van de Filistijnen zag, greep de angst hem bij de keel. Hij raadpleegde de Heer, maar de Heer gaf geen antwoord. Nog in dromen, nog door middel van orakelstenen, nog bij monden van profeten. Daarom beval hij zijn dienaren om voor hem een geestenbezweerster op te sporen. Daar wil ik naartoe gaan om antwoord te vinden op mijn vragen, zei hij. Toen zijn dienaren hem vertelden dat er in Endor nog een geestenbezweerster woonde, vermomde hij zich door andere kleren aan te trekken en ging hij met 2 dienaren op weg. Midden in de nacht kwamen ze bij de vrouw aan. Wilt u voor mij de geest van een dode raadplegen? Verzocht hij haar. Ik zal u zeggen wie u moet oproepen. Maar de vrouw antwoordde. U weet toch wat Saul heeft gedaan. Hij heeft een streng verbod uitgevaardigd op het bezweren van geesten en het raadplegen van schimmen. Waarom probeert u me in de val te lokken? Wilt u me soms de dood injagen? Maar Saul zwoer haar bij de Heer. Zowaar de Heer leeft, er zal u geen kwaad overkomen. Wie moet ik dan voor u oproepen? Vroeg ze. Samuel, antwoordde Saul. Zodra de vrouw Samuel zag, slaakte ze een ijselijke kreet. Waarom hebt u me bedrogen? Vroeg ze aan Saul. U bent Saul zelf. Wees niet bang, stelde de koning haar gerust. Maar zeg me, wat ziet u? Ik zie een goddelijke gestalte uit de aarde oprijzen, antwoordde ze. Hoe ziet hij eruit? Vroeg Saul. Het is een oude man gehuld in een mantel. Toen wist Saul dat het Samuel was en hij knielde neer en boog diep voorover. Samuel vroeg aan Saul, waarom heb je me opgeroepen en mijn rust verstoord? Ik zie geen uitweg meer, antwoordde Saul. Ik word aangevallen door de Filistijnen en God heeft me in de steek gelaten. Hij geeft geen antwoord meer op mijn vragen, nog bij monden van profeten, nog in dromen. Daarom heb ik u opgeroepen om u te vragen wat ik moet doen. Maar Samuel zei, waarom kom je bij mij om raad? Je weet toch dat de Heer je verlaten heeft en zich nu tegen je heeft gekeerd. De Heer heeft gedaan wat hij bij monden van mij heeft voorzegd. Hij heeft het koningschap van je losgescheurd en aan iemand anders gegeven, aan David. De Heer doet je dit nu aan omdat je destijds niet naar hem hebt geluisterd en voor hem geen wraak hebt genomen op de Amalekieten. En om diezelfde reden zal hij Israël samen met jou aan de Filistijnen uitleveren. Morgen zijn jij en je zonen hier bij mij en het legerkamp van Israël zal in handen vallen van de Filistijnen.
Ja. Oké. Okay. Dat is raar. Jij leest toch uit een MBV, hè?
Mm-hmm.
En sommige woorden staan anders. Gelijk in het begin, hè?
Ah, dat is wel de nieuwe.
Ah, is dat een 21?
Ja.
Oké. Okay. Ja, dat is een MBV 21. Zoals er staat, geestenbezweerster. En bij mij staat nog dodenbezweerster. In vers 7. Is dat bij jou ook? Ja, ja, je hebt ook een MBV,
ja,
ja.
En 05. Hier staat bij ons waarzeggers.
Ja, ja,
waarzeggen. En dat was ook iets anders. Ja, in 9, hè. En zo, ja, dat was... Oh, ik ben het vergeten. Terust, oh, sorry.
Wichel, iets met Wichel. Ja. Oké, okay, maar dat is oké, dat is een geüpdate versie. Soms zijn de woorden een beetje anders. Maar als je even kijkt naar deze passage, en mensen die geloven in... Dat je ziel na je dood overleeft en in, ofwel in de hemel of naar de hel gaat, die gebruiken dit voorbeeld om te zeggen, zie Samuel. Samuel was dood en hij komt hier tevoorschijn.
Mm-hmm.
Nu, er zijn 4 manieren hoe dat je dit verhaal kan interpreteren. En elk van die 4 manieren bewijst nog altijd niet dat er leven zou zijn direct na de dood. Hè? De eerste manier dat je het zou kunnen zien, ofwel, de Samuel die we hier tegenkomen, is de echte Samuel. Ja, maar dat betekent niet, ook al is dat een echte Samuel, en we zeggen niet dat het een echte is, maar stel dat je ziet, dat is een echte Samuel, die een opgestaan is, dat wil niet zeggen dat hij bij de Heer was. Hij zegt zelf, waarom heb je me opgeroepen en mijn rust verstoord? Vers 15.
Vanuit het dodenrijk dan.
Ja, hij zegt zelf, de witch, de heks, of hoe dat we ze ook noemen, de dodenbezweerster, zegt, ze ziet iemand uit de aarde omhoog komen. Allee, waar staat dat dan? Ik vind het niet. Ja. Waar de vrouw antwoordt, op zaal, hier, vers 13. Hier sta ik, zie een goddelijke gestalte uit de aarde oprijzen. Hoe staat dat in de Naarse?
Ik heb goden zien opkomen uit de aarde.
Ja, goden, dat is het woord Elohim staat daar trouwens. Elohim is niet alleen voor God, dat woord in titel, maar kan ook voor, ja, in dit geval geesten zijn, of schimmen, of wat dan ook. Maar je ziet, hij komt uit de aarde... Hij komt niet uit de hemel neergedaald om een boodschap te geven van God. Dus ook al zou het een echte Samuel zijn, wat ik betwijfel, ik geef u direct mijn reden waarom. Hij zegt zelf, hij komt uit de aarde en waarom stoorde mij? Ik was aan het rusten. Ja? Vers 15 staat, waarom heb je mij opgeroepen en mijn rust verstoord? Moest dat een echte Samuel zijn, dan stel ik me daar wel vragen bij. Kan een heks, een heilige man, kan een demon, kan iemand dat beheerst wordt door demons, krijgt, kan een duivel een heilige man zomaar uit de dood doen laten opstaan? Nou, daar stel ik me dan wel vragen bij, moest dat een echte Samuel zou zijn. Ja. En als het een echte Samuel is, hebben we niet juist gelezen dat in vers 6, hij raadpleegde de Heer, maar de Heer gaf hem geen antwoord, nog in dromen, nog door middel van orakelen, nog bij monden van profeten.
Ah ja.
Ja. Dus de Heer geeft Saul geen antwoord, ook niet door één profeet. Dus waarom zou God toelaten om deze profeet die een dood was? En we hebben vorige week gezien, de doden weten niks. Waarom zou je die toelaten om even naar boven te komen, om dan iets te gaan zeggen? Dat is een beetje vreemd. Maar ook al zou het een echte zijn, stel dat je al die dingen negeert, dan nog is het geen bewijs dat hij er is, want hij komt uit de aarde en was aan het slapen. Dus dat kunnen we eigenlijk... sommigen zeggen, oké, het is niet een echte Samuel, het is een visioen van Samuel. God geeft een visioen aan die heks om Samuel voor te stellen, en zo spreekt God doorheen dat visioen dan tot Samuel.
Dat is ook een beetje raar, want ten eerste, God wil niet dat je waarzeggers raadpleegt, dus waarom zou God dan zich bekend maken doorheen die waarzeggerster?
Ja,
dus
waarom zou God inderdaad iets gebruiken?
Dat is zo streng verboden, ja. Eigenlijk dan...
Dat is een goede opmerking, inderdaad. Ja. Waarom gaat God iets gebruiken dat de doodstraf verdient?
Ja.
wat trouwens, Saul heeft dat niet gedaan. Hè. Hij heeft de dodenbezwerers uit het land verjaagd. We lezen hier in vers 9. Vrouw antwoordde, u weet toch dat wat Saul heeft gedaan? Hij heeft een streng verbod uitgevaardigd op geestenbezwering en waarzeggerij. Waarom probeert u me in de val te lopen? Wilt u me soms de dood injagen? Zo, in een letterlijke vertaling staat dat hij uit het land heeft gejaagd. Maar wat was de straf?
Doodstraf.
Ja. Dus hij doet hier eigenlijk... Saul had twee... Hoe zeg je dat? Catastrofale fouten. Dat één volk, Amalek, de Amalekieten, moest hij helemaal, inderdaad. Ja, heeft hij niet gedaan omdat hij het beste wou offeren aan de Heer. Hij kent zijn excuus. Hè. En hier hebben we ook een ander, ja, ze zijn blijkbaar nog toegelaten in het land, of ze zijn in ieder geval, of misschien het land gezet, maar dan zijn ze teruggekomen waarschijnlijk.
Illegaal.
En dan komt er een andere vers die daar ook mee te maken heeft, vond ik ook een heel interessante. 1 Kronieken 10.
En wat betekent schimmen nu weer uit?
Dus geesten.
Ah, oké.
Komen wij zelfs nog terug op die
we komen er nog op terug. 1 Kronieken 10. Dus sommigen zeggen, ja, maar dat is een echte Samuel. Nee, en ik denk ook dat het geen visioen is van Samuel, zoals dat je zegt, hè, waarom zou God iets demonisch geïnspireerd gaan gebruiken?
Dat is een Joodse
bijbel,
dus die
zijn anders. Die volgorde, ja.
Ja,
het is eigenlijk maar één. Het is 1 Kronieke, dat komt... Hoe staat dat bij u dan?
Na Nehemia.
Ja, Hanne weet waarom dat anders is, hè? De volgorde van de Joodse index.
Oh, is dat een Joodse bijbel?
Ja.
De volgorde is Joods,
ja. Ah. En dat is omdat op thematisch... Wij zijn meer chronologisch, onze bijbel. En dat is meer thematisch op auteur soms.
Ja, dat is waar.
Ja. Maar hier staat, Saul vond de dood omdat hij de Heer ontrouw was geweest door niet uit te voeren wat de Heer hem had opgedragen. Dus dat is één reden waarom hij de dood vond. Tweede reden, ook had hij de geest van een dode geraadpleegd in plaats van de Heer om raad te vragen. Dus de Heer heeft geen raad gevraagd. Ja, daarom had de Heer hem gedood en de koningschap laten overgaan op David, de zoon van Isaïe. Amen. Dus ik denk niet dat de Heer de echte Samuel heeft toen laten oprijzen uit de dood en zeggen van, hey Samuel, word een keer wakker, je hebt hier nog iets te zeggen tegen. Ook al kan het waar zijn wat hij heeft gezegd, hè, want nadien, hè, dus hè, die heks zegt, oh, het is Samuel, het lijkt, en die heeft die kleren aan, en Samuel zegt, ja, Saul zegt, oh, het is Samuel, hè, wat zegt hij? En dan beginnen die een conversatie. En het lijkt alsof dat het waar is, maar ja, natuurlijk, ofwel is het een demon die van alles en nog wat weet, en die weten van alles en nog wat. Mm-hmm. Ofwel is het, dus dat is de derde optie, hè, dus zien dat dit een conversatie is met iemand die bezeten is door een demon. Ofwel is de vierde optie dat het medium of de dodenbezweerster, dat zij liegt en dat ze gebruik maakt van het trucje van de buikspreker. En zij weet over Saulus en ze weet wat er gezegd is. Het was ondertussen bekend in heel Israël dat David de volgende was en dat de Heer hem had verlaten en zo. Dus zij wist wel wat er gaande was. Kan het zijn dat ze haar leven wou redden, omdat ze wist van, hey, ik mag dat hier eigenlijk niet doen, maar het is hier de koning, dus ik kan maar een beetje meespelen. Dus dat kan het ook zijn. Ofwel is het demonisch geïnspireerd, ofwel heeft zij gewoon gelogen, een beetje meegespeeld, want hetgeen dat ze zegt is eigenlijk niet helemaal waar. Gaan we eens even verder lezen. Hè. Wat heeft ze nu weer gezegd? De Heer. Vers 19. Om diezelfde reden zal hij Israël samen met jou aan de Filistijnen uitleveren. Morgen zijn jij en je zoon hier bij mij en het leger van Israël zal hij aan de Filistijnen uitleveren. Ik moet even een andere vertaling vanaf vers 19, wil je die?
De ene zal ook Israël samen met jou geven in de hand van de Filistijnen. Morgen zijn jij en je zonen bij mij. Ook Israëls leger zal de ene geven in de hand van de Filistijnen.
Ah ja, dat was het. Over dat leger. Ik kan even hier doen. MBG. Even moeten pakken. MBG. Wat is nou? Dus nee. Ook het leger van Israël zal de Heer in de macht der Filistijnen geven. De Heer zal ook Israël met u in de macht der Filistijnen geven. En morgen, dat is daarom moest ik de NBG hebben. Dus de NBG zegt, de Heer zal ook Israël met u in de macht der Filistijnen geven. Nu, hoe is Saul omgekomen? Weet iemand het vervolg op het verhaal?
Dat hij geen zelfmoord gebeurt, ja. Met een zwaard.
Ja, hij heeft zichzelf om het leven gebracht. Nu, het is waar dat zijn zonen zonen zijn overwonnen door de Filistijnen. Technisch gezien is Saulus eigenlijk, heeft hij zijn eigen van kant gemaakt. Dus sommigen zeggen van, zie, kijk, die profetie klopt hier niet helemaal. Dus de duivel, ook al zouden het demonen zijn, de duivel, die weet niet de toekomst. Maar hij weet wel, moet ik zeggen, hij kan wel een goede gok doen. Het is natuurlijk 50% kans dat hij hem juist heeft door te zeggen van, morgen, het is gedaan. Hij weet ook van, hij is tegen God bezig en dit kan het einde zijn. Dus als hij inderdaad door demonen is geïnspireerd, kan hij dan de toekomst voorspellen. Hè? Want het lijkt alsof dat hij de toekomst voorspelt. Ja en nee, maar hij kan wel een goede gok geven, maar ik denk niet dat een demon in de tijd kan kijken naar de toekomst. Hij wist wel dat Saulus, zijn koningschap ten einde ging zijn. Sowieso.
Ja, dat wist iedereen.
Ja.
Dat wist iedereen. Het was alleen een dag wanneer. Hè? Wanneer ging het gebeuren? Het gevolg is dat hij natuurlijk helemaal depressief is. Hè? Je kunt verder lezen en dat hij kracht nodig heeft. En het is eigenlijk een profetie dat zelfvervullend is. Hij zal negatief zijn geweest en het is uiteindelijk nog uitgekomen ook. Maar het bewijst in ieder geval niet, je kunt dit niet gebruiken, dit verhaal, welke manier dat je het ook ziet, is Samuel een echte, is het visioen van Samuel, is het demonisch geïnspireerd, is het een trucje van het medium, het bewijst niet dat er een Samuel bij de Heer was, ergens in de hemel, die even naar beneden is gekomen. Ik denk dat, dat het ofwel demonisch ofwel dat de medium liegt. Zijn daar nog vragen over?
Ja, ik heb misschien wel maar een detailje. Ja? Vers 12.
Ja?
Als de vrouw Samuel ziet, schreeuwt zij het uit met grote stem. De vrouw zegt tot Saul, ze zegt, waarom heb je mij bedrogen? Dus hoe komt dat? Dus zij ziet Samuel en ineens weet ze dat Saul haar bedrogen heeft. Ineens weet ze dat dat Saul is.
Ja.
Dat is zo... Of misschien, Samuel zou waarschijnlijk beginnen spreken tot Saul, of zijn naam genoemd.
Ja, ja, we zien niet de volledige conversatie.
Nee,
dat is waar. En wat je nu ook zegt, ze slaakte een luide kreet. Mm-hmm. Hè, toen het medium... Ja. Het is alsof ze verbaasd is van om de geest te zien. Ofwel doet,
is
dat
dan? Ja, dat is juist, want eigenlijk is ze dat toch gewend van geest.
Ja, wel ja, dat doet me twijfelen. Misschien was ze altijd iemand, een charlatan, altijd iemand die zo, ik zeg, met trucjes doden kon bezweren. En nu was van, hé, dat werkt hier. ik zie nu ineens een schim opdagen van, hé, wat is dat hier? Dat heb ik nooit meegemaakt. Normaal doe ik altijd mijn trucje met mijn bankspreekerij. En nu staat er hier een echte schim voor mijn neus. En dan is het demonisch geïnspireerd natuurlijk. Ja. Hè? Dus één van de twee kan, maar je kan het in ieder geval niet gebruiken als bewijs van... En dan komen we op het ander, in Matteüs 17, gaan we naar het... Sommige mensen zeggen, ja, maar wat dan met Matteüs 17? Bewijst dat niet dat er mensen in de hemel zijn? Vanaf vers 1... En in de MBG staat de verheerlijking op de berg. Hè? In het Engels is dat de transfiguration. Dat is waar dat... ik zit hier nog in de MBG. Anne, wilt jij nog eens in de MBV lezen? Moet ik hier even wisselen.
Vers 1.
Ja.
Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren.
Tot met vers 9. Ja.
Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt dat ik hier drie tenten maak, als u wilt zal ik hier drie tenten maken. Eén voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen. En uit de wolk klonk een stem, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige angst en wierpen ze zich ter aarde. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei, sta op, wees niet bang. Ze keken op en zagen niemand meer. Jezus was alleen. Toen ze de berg afdwaalden, gebood Jezus hun, praat met niemand over wat jullie hebben gezien, voordat de mensenzoon uit de dood is opgewekt.
Ja. Oké. Nu, sommigen zeggen, Mozes, Elia, die staan hier ineens naast Jezus, dan moeten die toch ook ergens vandaan komen. Eigenlijk zitten we in vers 9, zit eigenlijk het antwoord. Maar dat ga je niet lezen in een MBV, ga je wel in een meer een letterlijk vertaling, naar de Bijbel misschien, in vers 9.
Als ze afdalen uit het bergland, gebiedt Jezus hun en zegt hij, dit vergezicht, zeg het aan niemand, totdat de mensenzoon uit de dood is opgewekt.
Dit vergezicht. In de oude vertaling, vertel niemand dit gezicht. Dat komt van het Griekse woord horama. En wordt in andere verzen vertaald als visioen. In het Engels is het ook visioen, vision. Je kan in Handelingen 9, vers 12, gaat over het visioen van Petrus met die tent, met dat picknicklaken.
Ja,
met dat laken, met... In Handelingen 10 werd er ook over een visioen gepraat, Handelingen 18, Handelingen 19, waarin dat Paulus ook een visioen kreeg. Er wordt altijd het woord horama, Grieks. Dus vertaald in de MBV trouwens als visioen, niet in deze passage. Hier staat gezicht. Vertel niemand dit gezicht, visioen eigenlijk. Dus eigenlijk is het een visioen. Dus is dit eigenlijk, moeten we dit zien als iets dat letterlijk voor hun ogen gebeurde? En, want mensen die zeggen van, Mozes en Elia waren, die zijn samen met God daar uit de hemel neergedaald en dan voor hun ogen dan verschenen. Maar als je dat letterlijk neemt, moet je zien wat er allemaal gebeurd is. Dus Jezus zijn gelaat is veranderd voor hun ogen en straalde gelijk de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Ja? Zou dat letterlijk gebeurd zijn of zou het in een visioen gebeurd zijn? Dat die mannen een soort van visioen hebben gezien, een droombeeld, waarin dat ze wel lucide waren, allee, waarin dat ze wel konden nadenken, een beetje zoals onze vriend Saulus. Of Paulus? Paulus is, nou, moet ik nu ook Saul zeggen.
Nee, Saulus.
Daarvan komt het. Ja. Daarvan komt het. Dat hem van zijn... Niet zijn paard. Hè. Het was niet op zijn paard. Ja, en dan kreeg hij ook een visioen. Hè. En hoorde hij ook een stem en een licht. En de anderen die hoorden, maar die zagen eigenlijk niks. Maar ze wisten wel dat er iets gebeurde. Hè. Of ze zagen iets en zo. Het was iets gaande, maar het was in ieder geval...
Niks.
Ja, dat was het, ja. Maar voor Paulus was dat dus eigenlijk ook een soort van visioen. En is dat hier wat hier gebeurd is? Want wat is het symbolisme van dat visioen? Wat wil Jezus eigenlijk aan Petrus en Jacobus en Johannes duidelijk laten maken? Kijk nog eens wat dat er gebeurt. He, een berg. Ze zijn daar alleen met Jezus. Zijn gedaante verandert voor hun ogen. Zijn gelaat begint te stralen als de zon. Zijn kleren worden wit als licht. Dat doet me denken aan een zeker figuur. En wacht, dan hebben we vers 5. We hebben ook nog een wolk. Een wolk. Een gezicht dat begint te schijnen als de zon. Helemaal wit. Aan welke figuur doe je dat denken uit het Oude Testament? We hebben het er straks nog over gehad. Je waart er toen nog niet. Daniel 7. De mensenzoon. Die verschijnt op een wolk. En zijn gezicht was ook stralend als de zon. He? Dus zou hetgeen dat zij hier zien, want voor die mannen, die Joden, die was direct een belletje dat aan het rinkelen was. Ah, dat is hier een symbool van de mensenzoon. De mensenzoon, voorspeld in Daniel 7, dat ging komen om te regeren. Jezus dat hij hier eigenlijk duidelijk maakt. Hij noemt het trouwens op het einde nog. He? Vertel niemand dit gezicht. Voordat de zoon des mensen, en noemt zichzelf de mensenzoon. En de enige tijd dat we dat terugvinden in het Oude Testament is in Daniel 7. Tijdens dat visioen van Daniel, dat hij zag iemand op een wolk kwam en met een gezicht stralend als de zon. Dat vinden we trouwens ook terug in het laatste boek.
Openbaringen.
Ja, juist, Openbaringen. Ja, dus voor de Joden die gingen wel begrijpen van, oké, dit is hier iets speciaals. We zien hier dat hier Jezus wordt voorgesteld als de mensenzoon. Ik denk niet dat dat letterlijk gebeurd is, dat de mens Jezus ineens zijn gezin ineens een zoon werd. En zijn ding. Ik denk dat ze dat in visioenvorm hebben gezien. Dan nog Mozes en Elia erbij. Dat is nog een bijkomende symboliek. Ja? Hoeft niet de letterlijke Mozes en Elia te zijn, maar ze herkenden wel Mozes en Elia die aan elke kant stond van Jezus. Dat heeft ook een symboliek. Waar representeert Mozes?
De profeten.
De wet. De wet, juist. En Elia?
De profeten.
Juist, de wet en de profeten. Dus dat is de basis voor een Jood. De wet en de profeten. En wat ging Jezus juist vervullen? Alles wat geschreven stond in de wet en in de profeten over mij, hè, zal in vervulling komen. Dus het is alsof de wet en de profeten hun goedkeuring geven aan de mensenzoon die daar staat op de wolk, wat een symbool is van Daniel. Dus eigenlijk is dit een heel mooie filmweergave in apocalyptische taal, zoals in het boek van Openbaringen. Dat zegt tegen Petrus, Jacobus en Johannes, kijk hier, de mensenzoon uit Daniel 7, waarover staat geschreven in de wet en in de profeten. En die praten met elkaar en dan maakt Petrus daar een stomme opmerking van, wat zegt hij
nu?
Ja, kunnen we tenten bouwen? Volgens mij wisten ze nog niet goed wat er gaande was. En dan komt de stem uit de wolk, dat zegt, dit is mijn zoon, de geliefde in wie ik mijn heilbagen heb, hoort naar hem. Dat is de confirmatie. Dat kan allemaal deel zijn van het visioen.
Want ik denk dat Petrus er nou ook is gezegd, die wij hebben wel die stem gehoord. Of Johannes, een van die drie die erbij was.
Dat is een goede ding.
Dat hebben ze, later in een van die andere boeken schrijft, die hebben zelf de stem gehoord.
Johannes, hè?
Ja, Johannes.
Ja, die was erbij, hè?
Ja.
Maar er was niemand anders bij. Zij leidde hen een hoge berg op in de eenzaamheid. Ik denk dat je het hebt over de eerste brief naar Johannes. Daar heeft hij het inderdaad over, de transfiguratie.
Ja, dat een stemmig hoort.
Ja, maar dat heeft hem inderdaad gehoord, want dat was erbij. Hè?
Ja.
Maar de vraag is, heeft iemand anders dat gezien? Ik denk het niet, want sta hier dat ze in eenzaamheid daar waren.
Ze zijn met 3, met 4.
In vers, ja, vers 1.
Ja, dat klopt.
Hoe leest de MBV het weer? Waar ze alleen waren. Vers 1. Dus ik denk niet, buiten Petrus, Jacobus en Johannes.
Nee.
Alleen zij met drie hebben dat visioen gezien.
Ja.
En ze moesten zwijgen tot de opstanding.
Ja.
Maar dat was altijd een beetje mysterieus. Hè, waarom Jezus altijd gezegd van... Omdat ze het waarschijnlijk nog niet begrepen.
Niet konden vatten.
Misschien werden ze hoogmoedig.
Wij weten meer.
Ja. Man, we moeten nu eens weten wat we hebben gezien. Hè? En je weet wel dat Jezus de Messias is. Ja, je weet dat maar. Maar wij hebben dat gezien. Wij hebben een stem gehoord.
Ja.
We hebben Jezus zijn gezicht zien stralen als de zon. We hebben Mozes en Elia zien confirmeren. Was dat een echte Mozes en Elia? Ik denk dat dit een visioen was. En dat dat niet noodzakelijk hoeft geïnterpreteerd te worden. Dat de letterlijke Mozes en Elia was. Ja?
Langs de andere kant is dat ook wel bemoedigend. Dat die mannen die dan al zo lang geleden gestorven zijn, dat die er nog altijd zijn. Dat die persoon blijft.
Ah ja.
Mozes, hè, want dat is zo
maar ik denk niet dat de persoon daar was. Hè. Dat was
nee,
ik denk
de
dat
personen waren er niet meer.
Ja.
Ah.
Want waarom zou God een dode... Waarom zou Jezus spreken met een dode? Terwijl dat verboden is. Dat is ook iets wat ik vandaag heb gehoord. Dat ik dacht, vandaag heb ik nog nooit gezien. Want met doden bezweren, doden oproepen, is verboden.
Ja.
Hè?
Ja.
Staat de doodstraf op. Zou Jezus zich niet onrein hebben gemaakt door deze praktijk toe te laten?
Als dat echte persoon
zijn. Ja, moest dat inderdaad. Moest dat echte persoon zijn, dan zou hij dus doden eigenlijk oproepen om daarmee te praten, want we waren mee aan het praten. Jezus, kunnen we misschien mee? Petrus zei, nee, dit was volgens mij gewoon een visioen. Ja, anders zou hij inderdaad zichzelf onrein hebben gemaakt en niet meer in staat zou zijn geweest om dan nog het reine lam van God te zijn. En het was ook een bevestiging van wat Johannes een Doper had gezegd. Weet nog Johannes een Doper? Hij had ook een soortgelijk visioen gezien. Hè? Hij zag de hemel openen. Hè? En hij hoorde ook een stem. Hè?
Dit is mijn geliefde, ja. Zoon, in wie ik mij wel behagen heb.
Dat is
een
stem waarover dat jij niet? Want...
Nee, Johannes dat zelf zegt, wij hebben die stem gehoord op de berg. Dat was op de berg.
Maar dat stem van Johannes een Doper, heeft iemand anders dat gehoord? Of was dat ook alleen Johannes een Doper?
Ik denk dat andere mensen een donderslag hoorden of zoiets.
Ja.
En
maar die zagen ook niet hetgeen dat Johannes een Doper zei. Ik denk het niet. Mm-hmm. Dat was een teken voor Johannes een Doper. Jezus is het lam, de Messias. Mm-hmm. Hij wist van, dat is de uitverkorene. Dus ik moet minder worden. Die moeten nu volgen, man. Ik weet het zeker. Ik heb het gezien. Mm-hmm. Ik heb de stem gehoord. Mm-hmm. En hier horen ze ook weer die stem. Dan ben ik wel ben ik wel eens op zoek naar die vers van 1 Johannes. Hè? Ik kan misschien eens even opzoeken. In 1 Johannes denk ik dat dat staat. Ik denk in het eerste hoofdstuk. Vers 3, denk ik. Zou dat vers 3 zijn?
Nee? Ik denk toch niet anders.
En 2 Johannes dan?
Ik weet het niet meer waar het was dan.
Maar ik meen me ook te herinneren dat ik ergens... dat zei zijn stem, ofwel in 1 Johannes... in gewoon Johannes, het evangelie van Johannes, vers 1 dan. Hoofdstuk 1, dat kan ook zijn. Ja, we zullen het wel een andere keer zien.
Ja.
Ik denk toch 1 Johannes 1, 1. Staat in de King James. Which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon and our hands have handled of the word of life. Ja, dat is niet helemaal. Misschien heb jij het over een andere.
Ja, ik had hem gehoord. Ik heb dus niet eens meer iets gehoord. Of zo.
Ja. Oké. We gaan er nog één zien, nog één object zien. En dat is in Openbaring hoofdstuk 6. Dat is de laatste. Maar dat is ook een vers dat sommige mensen ophalen. Openbaring hoofdstuk 6, vers 9. Dat is een korte. En jullie kennen die al. Vanaf vers 9. Het gaat over de zegels. Toen het lam het vijfde de zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren, omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis. En ze riepen luid: O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken? Dus, en deze vers halen ze aan, zie je? Er zijn hier zielen in de hemel, onder het altaar, die leven. Dus er is direct leven na de dood. Want deze mensen waren martelaars, die zijn gestorven en die zitten nu onder het altaar. Dat is eigenlijk geen toffe plaats om onder te zitten. vers 11 trouwens, ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren, hun broeders en zusters, die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben. Nu...
Want hier staat een korte tijd te rusten.
Ja.
Dus
een korte tijd geduld zijn hier. Ja. Ja, met andere woorden, je moet nog even daar blijven zitten onder het altaar. En, maar wat zien we hier eigenlijk? Moeten we Openbaringen heel letterlijk nemen? Moeten we zien als zielen... En wat is een ziel trouwens? Die allemaal opgestapeld zitten onder het altaar. Hoeveel kunnen daar trouwens onder? Nee, de altaar is toch redelijk... Het moet toch een groot altaar zijn. Als al die zielen zijn, misschien wel duizenden. Ja, nee, net is... Maar wat wil het dan zeggen? Wat wil dat hier zeggen? Welke symboliek wil... de schrijver van Openbaringen, of God eigenlijk, door een visioen aan Johannes, geven? Het is een beetje hetzelfde als Genesis hoofdstuk 4, vers 10.
Wilt u hem dan niet gewoon zeggen dat die, veilig zijn bij God?
Ja.
Ze zijn niet verloren, ze zijn bij God.
Dat is het, hè?
Ja.
Het is een wijze om te zeggen, als je sterft voor Jezus, als je een martelaar bent, en je bloed gelaten omwille van de naam van Jezus, je bent niet verloren. Ja? Je zult recht krijgen. Rechtvaardigheid zal uitgeroepen worden. En ze krijgen zelfs witte kleren van rechtvaardigheid. Dit is een bemoediging voor degenen die toen leefden, om te zien van, ah, er wordt rekening met ons gehouden. Hetgeen dat Jezus heeft gezegd, hè, en waarvoor dat wij bidden, ga uitkomen. Er gaat recht, dat we mogen niet kwaad worden, we mogen niet zelf het recht in eigen handen gaan nemen. God gaat zijn recht, maar we moeten geduld hebben. De beproeving gaat nog even duren. Dat is eigenlijk wat je wilt zeggen. En dat weer klinkt Genesis 4, vers 10. En heeft te maken met een zekere man. Just Abel. Kain en Abel. Ja, het bloed roept inderdaad. Inderdaad. Genesis, dat is de laatste vers voor vandaag. Wat heb je gedaan? Zegt de Heer. Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Natuurlijk, bloed gaat niet letterlijk uitschreeuwen. Het is ook weer een vraag om rechtvaardigheid. Juist zoals in Openbaringen de zielen aan het roepen zijn en hun bloed uitschreeuwt naar God toe, maar ook niet natuurlijk letterlijk te interpreteren is, maar symbolisch. Dus nee, geen zielen zijn nu onder een altaar ergens aan het roepen. Het zou trouwens toch geen echte hemelse belevenis zijn.
Nee, ik zou blijven liever weer wat thuis. Ja. Beter wandelen in het bos.
Nog even hier, duw een wrak aan. Nu witte kleren. Nog even wachten. Ja, dat zou nou echt geen... Ja, als we het letterlijk pakken. Dus. Maar het is niet letterlijk te nemen. Dus. Nee, ik denk dat we deze passages... die we juist hebben gezien, dat dat geen bewijs is van dat er een ziel na de dood ergens rondwarrelt. Volgende week gaan we er nog een paar zien. Zijn er ondertussen bij jullie al een paar opgekomen van, die wil ik ook nog wel eens bespreken, deze passage.
Niet zo direct, hè?
Nee, ik heb er nog een paar. Paulus in 2 Korinthe hoofdstuk 5. Mocht je anders thuis alles lezen. 2 Korinthe hoofdstuk 5. Vers 1 tot en met 10. Je mag ook lezen Filippenzen, hoofdstuk 1, vers 23.
Sorry, 1 en dan?
Ja, 1, vers 23. En dan als laatste, 2 Korinthe, hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 10.
1 tot
10. Ja, 1 tot 10, 2 Korinthe 12. Vers 1 tot 10. Er zijn ook nog passages die... Dan gaan we het ook nog hebben over